Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 294 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 13, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 32 en 33 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 17 tot en met 21. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. Heeft u eens een uitzending gemist, dan kan u die beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn stilaan de helft aan het naderen van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij in het eerste boek Maccabeën over hoe Simon zijn broer Jonathan opvolgt, die op zijn beurt zijn broer Judas had opgevolgd, en over hoe er alweer een kroonwisseling plaatsvindt, ditmaal door de slinkse streken van Tryfon. Wij lezen ook verder in de boeken Wijsheid van Jezus Sirach en Spreuken, die behoren tot de wijsheidsliteratuur. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 13. Simon neemt de leiding over. Simon hoorde dat Tryfon een groot leger op de been had gebracht en het land van Juda wilden binnenvallen om het te verwoesten. Hij zag dat het volk beefde van angst. Daarom ging hij naar Jeruzalem, riep het volk bijeen en sprak het moed in met deze woorden: U weet wat ik, mijn broers en mijn familie hebben gedaan voor de leer en het heiligdom, en hoeveel oorlogen en ellende wij hebben doorstaan. Voor die zaak, de zaak van Israël, zijn al mijn broers omgekomen. Ik alleen ben nog over. Maar zolang de omstandigheden zo benard zijn, denk ik er niet aan mijn leven te sparen. Ik ben niet beter dan mijn broers. Integendeel, ik wil mijn volk, het heiligdom, en uw vrouwen en kinderen wreken, want uit haat tegen ons spannen de naties samen om ons uit te roeien. Toen het volk deze woorden hoorde, flakkerde de moed weer op, en luid riepen ze: U bent onze aanvoerder in plaats van Judas en uw broer Jonathan. U neemt de leiding in de strijd die we te voeren hebben. Wat u beveelt, doen we. Simon riep alle strijdbare mannen op, liet de muren van Jeruzalem zo snel mogelijk voltooien en bracht rondom de stad versterkingen aan. Hij stuurde Jonathan, de zoon van Absalom, met een groot leger naar Joppe. Deze verdreef de inwoners en hield de stad bezet. Het bedrog van Tryfon. Tryfon was met een groot leger vanuit Ptolemais opgerukt om het land van Juda binnen te vallen. Hij voerde Jonathan als gevangene met zich mee. Simon sloeg zijn kamp op bij Hadida aan de rand van de vlakte. Toen Tryfon hoorde dat Simon de plaats van zijn broer Jonathan had ingenomen en op het punt stond om de strijd met hem aan te binden, liet hij hem door gezanten zeggen: "Omdat uw broer nog geld schuldig was aan de schatkist van de koning, uit hoofde van het ambt dat hij bekleedde, hebben wij hem in hechtenis genomen. We zullen hem vrijlaten als u 100 talenten zilver stuurt en 2 van zijn zonen als gijzelaars, om te voorkomen dat hij ons na zijn vrijlating afvalt." Ofschoon Simon begreep dat hij bedrogen werd, liet hij toch het geld en de kinderen halen, om zich niet de haat van het volk op de hals te halen. Want dat zou kunnen zeggen: "Jonathan is omgekomen, omdat Simon hem het geld en de kinderen niet heeft gestuurd." Hij zond dus de kinderen en de 100 talenten. Maar Tryfon hield zijn woord niet en liet Jonathan niet vrij. De dood van Jonathan. Daarna brak Tryfon op om het land binnen te vallen en het te verwoesten. Daarvoor maakte hij een omweg over Adora, maar Simon trok met zijn leger tegelijk met hem op en versperde de passen waarlangs hij wilde binnentrekken. De bezetting van de burcht stuurde boden naar Tryfon om er bij hem op aan te dringen met spoed door de woestijn naar hen toe te komen en levensmiddelen te sturen. Tryfon liet heel zijn ruiterij in staat van paraatheid brengen om erheen te trekken. Maar 's nachts viel er zoveel sneeuw dat ze niet vooruit konden. Daarop blies Tryfon de aftocht en hij ging naar Gilead. In de buurt van Baskama doodde hij Jonathan. Hij werd daar begraven. Tryfon aanvaarde de terugtocht en vertrok naar zijn land. Simon liet het gebeente van zijn broer Jonathan halen en begroef het in Modein, de stad van zijn voorvaderen. Heel Israël treurde in diepe rouw over zijn dood en dagenlang klonken er rouwklachten over hem. Op het graf van zijn vader en van zijn broers liet Simon een monument oprichten, zo hoog dat het van verre te zien was. Het was gebouwd van stenen die zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde gepolijst waren. Het bestond uit 7 piramiden, die voor zijn vader en moeder en zijn 4 broers waren tegenover elkaar geplaatst. Als een eeuwig aandenken richtte hij rondom die piramiden in kunstzinnige schikking zuilen op, afwisselend bekroond met wapenrustingen en gebeeldhouwde schepen, die zo groot waren dat ze door de zeevarenden gezien konden worden. Zo zag het grafmonument eruit dat hij in Modiin liet bouwen. Het staat er nu nog. Verzoening met Demetrius II. Tryfon liet de jonge koning Antiochus op sluwe wijze ter dood brengen, benoemde zichzelf tot zijn opvolger en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Daardoor bracht hij veel onheil over het land. Simon versterkte de vestingsteden van Judea, voorzag ze van hoge torens, zware muren en poorten met grendels, en liet in de vestingen levensmiddelen opslaan. Hij koos enkele mannen uit die hij naar koning Demetrius zond met het verzoek dat hij het land vrijstelling van belasting zou verlenen, aangezien het bewind van Tryfon een roverij was geweest. Koning Demetrius willigde zijn verzoek in en stuurde hem een schriftelijk antwoord met de volgende inhoud: "Koning Demetrius aan Simon, de hoge priester en vriend van de koningen, aan de oudsten en aan het volk van de Joden, heil. De gouden kroon en de palmtak die u gezonden hebt, hebben wij in ontvangst genomen. Wij zijn bereid een duurzame vrede met u te sluiten. En we zullen onze ambtenaren schrijven dat ze u moeten vrijstellen van belasting. Alles wat wij hierbij met betrekking tot u bepalen, is van kracht. De vestingen door u gebouwd behoren aan u. Wij verlenen u vergiffenis voor al uw tekortkomingen en dwalingen tot op de dag van vandaag, evenals kwijtschelding van de kroongelden die u ons verschuldigd bent. En mocht er nog een andere belasting in Jeruzalem worden geheven, dan wordt die in het vervolg niet meer gevorderd. Als er onder uw mannen zijn die zich geschikt achten voor onze lijfwacht, laat hen zich dan inschrijven. Voortaan zal er vrede zijn tussen ons. In het jaar 170 werd het juk van de naties van Israël weggenomen en begon het volk oorkonden en overeenkomsten te dateren met de formulering: in het eerste jaar van Simon, hoge priester, veldheer en vorst van de Joden. Verovering van Geser. In die tijd belegerde Simon Geser en sloot het met zijn leger in. Hij bouwde een stormtoren, reed die naar de stadsmuur, sloeg een bres in een van de torens en bezette die. De soldaten sprongen vanuit de stormtoren de stad in, die heftig in beroering raakte. De inwoners kwamen met vrouwen en kinderen de stadsmuur op, scheurden hun kleren en smeekten Simon luidkeels dat hij hun de hand zou reiken. Ze riepen: behandel ons niet naar onze misdaden, maar toon ons uw barmhartigheid. Simon gaf hieraan gevolg en staakte de strijd. Hij zette ze uit de stad, zuiverde de huizen van afgodsbeelden en hield toen zijn intocht onder het gezang van lof- en dankliederen. Alles wat onrein was, ruimde hij op en hij liet er mensen wonen die de leer onderhielden. Hij versterkte de stad en liet er voor zichzelf een huis bouwen. Verovering van de burcht. Al het verkeer met de buitenwereld was voor de burcht in Jeruzalem onmogelijk gemaakt. Nu ze geen inkopen meer konden doen, begonnen ze ernstig gebrek te lijden en velen stierven er van honger. Daarom smeekten ze Simon hun de hand te reiken. Hij deed dat, zette hen uit de burcht en zuiverde die. En op de 23e dag van de tweede maand van het jaar 171 hielden de Judeërs er hun intocht onder gejuich en het wuiven met palmtakken, onder het spelen van citer, cymbalen en lieren en onder het zingen van lof- en dankliederen, want een grote vijand was uit Israël verdreven. Hij bepaalde dat men deze dag jaarlijks zou heiligen. De vesting die op de Tempelberg aan de kant van de burcht ligt, versterkte hij en hij ging daar met de zijnen wonen. Omdat Simon had ervaren dat zijn zoon Johannes een man uit één stuk was, stelde hij hem aan tot aanvoerder van heel het leger. Johannes vestigde zich in Geser. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 32. Als ze jou de leiding van het feest hebben gegeven, beroem je daar dan niet op. Wees in hun midden als een van de gasten. Zorg eerst voor de anderen en ga dan zelf pas zitten. Neem plaats als je je taak vervuld hebt. Dan zul je je verheugen om hun eerbetoon en een kans krijgen voor je hoffelijk optreden. Neem het woord maar, grijsaard. Het komt jou toe. Wees echter bescheiden met je wijsheid en stoor de muziek niet. Als iets ten gehore wordt gebracht, moet je niet overdadig praten en je moet niet je wijsheid ten beste geven op een ongelegen ogenblik. Een robijnenzegel op een gouden sieraad is als een concert bij het wijndrinken. Een zegel van smaragd in goud gevat is als de melodie van de muziek bij zoete wijn. Neem het woord slechts, jongeman, als men jou wil horen. En doe het hoogstens na 2 maal gevraagd te zijn. Spreek kort en krachtig, en zeg veel met weinig woorden. Wees als iemand die weet en zwijgt. In een kring van notabelen moet je je niet te veel laten gelden. En waar grijsaards zijn, moet je niet breedvoerig praten. Voordat het dondert, flitst de bliksem. En genoegen gaat aan de bescheiden mens vooraf. Sta op tijd op en treuzel niet. Loop vlug naar huis en blijf niet rondhangen. Daar kun je je vermaken en doen wat je invalt. Maar misdraag je niet door overmoedige taal. En om dat alles moet je hem prijzen die jou gemaakt heeft en met zijn goede gaven voedt. De vrees voor God en de wet. Wie de Heer vreest, zal zijn lessen ter harte nemen, en wie hem vroeg zoekt, zal zijn goedkeuring vinden. Wie de wet zoekt, zal ervan vervuld worden, maar degene die zich tegen haar verzet, komt door haar ten val. Wie de Heer vrezen, zullen zijn oordelen leren kennen, en zijn bevelen als een licht laten schijnen. Een zondig mens onttrekt zich aan het vonnis en vindt een uitleg naar zijn eigen wens. Een bedachtzaam mens zal bezinning niet afwijzen, maar de verdwaasde en hoogmoedige kent geen vrees. Doe niets zonder overleg, en je zult naderhand geen spijt hebben. Wandel niet over een weg met struikelblokken, en je zult je niet aan stenen stoten. Waag je niet op de weg van de zondaars, dan hoef je voor de afloop niet bezorgd te zijn. Neem jezelf in acht bij al je daden, want iedereen die dat doet, onderhoudt de geboden. Wie de wet onderhoudt, let op zichzelf, en wie op de Heer vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Hoofdstuk 33. Wie de Heer vreest, wordt door geen ongeluk getroffen, maar in de beproeving wordt hij ook weer gered. Wie een afkeer heeft van de wet, wordt nooit een wijs man. Hij wordt heen en weer geslingerd als een schip in de storm. Een verstandig mens vertrouwt op de wet en heeft in de wet evenveel vertrouwen als in het raadplegen van orakels. Overdenk je woorden, dan zal men naar jou luisteren. Breng bijeen wat je geleerd hebt, en geef dan antwoord. Als een wagenrad is het hart van een dwaas, als een draaiende as is zijn denken. Een spottende vriend is als een dekhengst, die hinnikt onder iedere bereider. Het een tegenover het ander. Waarom is de ene dag beter dan de andere? Alle daglicht komt toch het hele jaar door van de zon. Ze zijn van elkaar gescheiden door de wijsheid van de Heer. En Hij heeft de verschillende tijden en feesten gemaakt. Sommige dagen heeft Hij verheven en geheiligd. En andere heeft hij tot door de weekse dagen gemaakt. Zo zijn alle mensen uit de aardbodem afkomstig, en is Adam uit aarde geschapen. Maar in de volheid van zijn weten heeft de Heer de mensen gescheiden en hun verschillende wegen gewezen. Sommigen van hen heeft hij gezegend en verheven, anderen heeft hij geheiligd en tot zich laten naderen. Weer anderen heeft hij vervloekt en vernederd, en van hun plaats verjaagd. Als leem dat de pottenbakker in zijn hand heeft, om het te boetseren naar zijn goedkeuring. Zo zijn de mensen in de hand van hun maker, die aan ieder geeft naar zijn beslissing. Tegenover het kwade staat het goede, tegenover de dood het leven. Zo staat tegenover de vrome de zondaar. En zo moet je alle werken van de Allerhoogste bekijken, paarsgewijs, het een tegenover het ander. En ik was de laatste die waakte. Als een nalezer liep ik achter de druivenplukkers. Door de zegen van de Heer kwam ik naar voren, en ik heb als een druivenplukker de perskuip gevuld. Bedenk dat ik niet voor mijzelf alleen gezocht heb, maar voor iedereen die onderwijs zoekt. Luister naar mij, machthebbers van het volk en leiders van de vergadering. Knoop het in uw oren. Wenken voor de huisvader. Laat zoon nog vrouw, broer nog vriend, ooit macht over jou krijgen, zolang je leeft. Geef je geld niet aan een ander, dan hoef je er later niet met spijt om te bedelen. Zolang je leeft en er adem in je is, moet je je door geen mens laten overheersen. Het is beter dat je kinderen jou iets moeten vragen, dan dat jij naar de handen van je zonen moet kijken. Blijf Heer en Meester bij alles wat je doet, en laat geen smet op je eer vallen. Op je laatste dag, als je leven volbracht is, ja, als de dood is gekomen, verdeel dan je erfenis. Voer, stok en lasten zijn voor de ezel. Brood, kastijding en arbeid zijn voor de slaaf. Zet je knecht aan het werk en je zult rust vinden. Laat zijn handen werkeloos en hij zal de vrijheid zoeken. Haam en halster buigen de nek. En voor een kwaadwillige slaaf zijn er lijfstraffen en folteringen. Zet hem stevig aan het werk, anders wordt hij een leegloper. Want van leegloperij leert hij niets dan kwaad. Laat hem werken zoals het hem past, en als hij niet gehoorzaamt, doe hem dan voetboeien aan. Maar je mag van een mens niet te veel vragen en niets doen wat onbillijk is. Als je één slaaf hebt, beschouw hem dan als jezelf, want je hebt hem met bloed gekocht. Als je één slaaf hebt, behandel hem dan als je broer, want je hebt hem nodig als je eigen leven. Wanneer je hem slecht behandelt, loopt hij weg, verloren. En waar zul je hem dan zoeken? Spreuken, hoofdstuk 23, versen 17 tot en met 21. Laat je hart de zondaars niet benijden, maar in de vrees voor de Heer volharden, voortdurend. Want dan is er een toekomst voor jou, en word je in je verwachting niet teleurgesteld. Luister, mijn zoon, en word wijs, en leid je hart op de rechte weg. Behoor niet tot degenen die zich aan wijn bedrinken, en die zich te buiten gaan aan vlees. Want die drinkers en die eters verliezen alles, en de slaap hult hen in lompen. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 294 en we hebben zo net samen gelezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 13, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 32 en 33 En Spreuken hoofdstuk 23, versen 17 tot en met 21. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus, in onze streken ook wel bekend als Sint Jan Guldemond. Als de man, na de belofte van de duivel dat hij na de overtreding als gelijkwaardig aan God zou worden beschouwd, daadwerkelijk zo'n eer zou hebben genoten, dan zou hij in drie extreme kwaden zijn vervallen. Ten eerste zou hij hebben gedacht dat God jaloers was, een bedrieger en een leugenaar. Ten tweede dat de echte bedrieger en de vader van leugens en afgunst in feite een weldoener en een vriend was. En ten derde zou hij voor eeuwig zijn blijven zondigen. Maar God hield dit alles ver van de mens door hem uit het paradijs te verdrijven. Op dezelfde manier veroorzaakt een arts die een wond negeert een ergere ontsteking. Maar als hij zijn toevlucht neemt tot een incisie, voorkomt hij dat de infectie zich verspreidt. God liet het daar niet bij, maar voegde ook zweet en zware arbeid toe, omdat het in de aard van de mens ligt dat hij niet gemaakt is voor ontspanning. En als we, ondanks deze straffen, volharden in zonde, wat zouden we dan niet hebben durven doen als God ons had aangezet tot zachtheid en luiheid? Luiheid leert veel kwaad, wordt gezegd. Zowel wat er elke dag gebeurt als wat er met onze voorouders is gebeurd, getuigt hiervan. Er staat namelijk geschreven: het volk ging zitten om te eten, stond op om te feesten. En jullie zijn dik, lomp en opgeblazen geworden. En diegene die geliefd was, heeft God verworpen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 294. Morgen op dag 295 is het tijd voor het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 14, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 34 en 35, en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 22 tot en met 25. Hartelijk bedankt om te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 295.